Goedemiddag allemaal, meisjes, jongens, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst. Dominee de Jong gaat hierin voor en we vieren het avondmaal van onze Heer. Alle gasten, hartelijk welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en een gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die nu of later met ons deze dienst meemaken. Vanmorgen is bij de voorbeden in zijn algemeenheid aandacht besteed aan zorgen over de gezondheid, zorgen over de economische crisis, onze eigen kerk, de zusterkerk en de kerk in de hele wereld. De collecte is vandaag voor de diaconie. Organist is vanmiddag Simon Kadijk. We gaan nu zingen Psalm 98. Na fotum en groet zingen we gezang 15, vers 1 en 2. En namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Thank you. Laten we samen een moment stil zijn. En stil geworden zeggen wij opnieuw dat wij onze hulp verwachten in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En de Heer komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen in deze dienst de viering van de maaltijd voortzetten en daarbij onze aandacht richten op het feit dat de Heer vol genade is en niet voor eeuwig toornt. En een psalm die daar ook van spreekt is een psalm van David en die psalm wil ik als inleiding op de viering van de maaltijd van de Heer lezen. Psalm 32. Van David een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig ben je als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg over mijn zonde, over het kwaad in mijn leven, teerden mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken, Heer, mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde en mijn schuld. Laat uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en u omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht, zegt God, en ik wijs je de weg die je gaan moet. Ik geef je raad en op jou rust mijn oog. Wees daarom niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen. Dan zal je geen kwaad treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardigen, en juich. Zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. Laten wij in de geest van wat David hier zegt en zingt, samen zometeen de tafel vieren. Wij gaan aan de tafel waar wij met elkaar ons geloof belijden. En dat willen we nu doen en daarvoor gaan we samen staan. We belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarin zeggen wij met elkaar en met de kerk van eeuwen en alle plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald naar het dodenrijk. Op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. U mag gaan zitten. Laten wij God nu samen bidden dat Hij door de tafel ons geloof wil versterken en bevestigen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, als David komen wij bij U om ons in U te verheugen. Om het in alles alleen van U te verwachten. Om ons heil buiten onszelf bij U te zoeken. Heer, wij komen zo met alles wat ons op het hart ligt bij U. En dan denken we niet in de laatste plaats alles wat we aan zonde ook in ons leven hebben. Heer, we leggen het open voor U neer in het geloof en de verwachting dat U onze zonde wilt vergeven. Heer, naast onze zonde komen wij met onze zorg bij U. En we vragen U, wilt U in dat opzicht naar ons omzien en U over ons ontfermen? Heer, kom ons zo tegemoet in brood en wijn. Geef dat wij even werkelijk mogen geloven dat de vergeving en de vernieuwing van ons leven voor ons zijn weggelegd als wij het brood en de wijn ontvangen. Heer, zegent U ons in dat opzicht. En laat ons geloof versterkt mogen worden door de viering van deze maaltijd. Gaat u zo met ons mee. In Jezus' naam. Amen. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan om onze rechtvaardiging. Wie dat gelooft is hierbij uitgenodigd om met ons de maaltijd van de Heer te vieren. U zat natuurlijk allemaal keurig te wachten dat ik zou zeggen dat we Psalm 65 gingen zingen. Dat gaan we nu alsnog doen, want dat is wel de bedoeling, Jaap. We zingen Psalm 65 vers 1 en 2 voorafgaand aan de viering. God verzadigt ons met alle overvloed. En zo breken wij het brood. En dit gebroken brood is de gemeenschap met onze Heer Jezus Christus. neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker van de dankzegging is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is uitgegoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij sluiten deze viering af met een paar woorden van dankzegging uit Psalm 103, de vertrouwde woorden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zijn trouw zich over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. Amen. Wij zingen uit de eigen bundel, lied 88, Ik ben de wijnstok, maar ik zie dat het merendeel het niet bij zich heeft. Dus wij gaan eerst naar onze plek en dan gaan we onze eigen bundel pakken en dan pakken we lied 88. Laten wij nu samen bidden om Gods genade bij de opening van zijn woord. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij hebben geproefd dat u goed bent. Wij hebben gehoord dat u van ons houdt. Wij hebben uw liefde getast. We danken u dat u ons zo nabij komt. We danken u dat u rekening houdt met ons zoals we zijn. Met al onze onzekerheid en twijfel soms. Dat u ons zo op de huid komt. Dat we er niet omheen kunnen dat het echt ook voor ons persoonlijk is. Dat u ons op het oog hebt. Dat we dat weer mochten ervaren aan deze tafel. Dat wij te gast bij u mogen zijn. En dat wij bij u mogen binnenlopen zoals we vanmiddag ook aan deze tafel zaten. Heer, dank dat wij ons bij u welkom mogen weten. Dank voor het feit dat we dat niet alleen mogen horen, maar ook als het ware mogen beleven. En dat geeft ons de moed om ook bij u op verhaal te komen. Om uw woorden te horen, daarvan te genieten. Die woorden ons toe te eigenen, die woorden te geloven, te omarmen, te omhelzen. Die woorden aan te nemen en daaruit te leven. Heer, kom ons zo met uw woord tegemoet. Spreek ons aan, vervul ons met uw geest. Wees ons nabij in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmiddag uit 1 Korintiërs 1, daarvan de versen 26 tot en met 31. 1 Korintiërs 1, vers 26 tot 31. En in 1 Korintiërs 1, te beginnen in vers 26, luidt het woord van God als volgt. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Tot zover de lezing van vanmiddag. Het vers dat in het bijzonder onze aandacht zal hebben is vers 30. 1 Korintiërs 1 vers 30. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zal in de komende middagdiensten, waarin ik voorga, gaan over Jezus Christus. Misschien kijkt u daar een beetje van op. Want gaat het daar niet altijd over in de kerk? Of anders gezegd, zou het daar eigenlijk niet altijd over moeten gaan? Is dat nou zo bijzonder, een dominee die de komende zondagmiddagdiensten gaat preken over Jezus Christus? Ja, je zou denken dat het inderdaad vanzelfsprekend is. Dat Jezus Christus altijd en overal aandacht krijgt in onze diensten. Maar niet iedereen ervaart dat zo. En ziet dat ook zo bij ons. Aan de ene kant kom ik in ieder geval mensen tegen die tegen mij zeggen, ik kom veel te weinig van Jezus tegen in onze diensten. Of nog scherper gezegd, ik mis Jezus nogal eens in de verkondiging. Aan de andere kant zijn er gemeenteleden die zeggen van, hoezo altijd Jezus voor en Jezus na? Die vinden juist dat het weer te veel over Jezus en te weinig over God de Vader gaat. En te weinig over de Geest. De een zegt dus het gaat veel te veel over Jezus. Die zijn bang voor Jezus' verering of met het duur woord Jezulatrie. De eersten echter zeggen weer, ja, wij zijn bang dat Jezus genegeerd wordt. Dus wij zijn niet zozeer bang voor Jezus' verering, maar eerder voor Jezus' negering. Te veel over Jezus, te weinig over Jezus. Het is een vraag die we onszelf kunnen stellen. Maar mij gaat het die komende zondagen niet om veel van Jezus Christus, maar om heel
Jezus Christus. Niet veel, maar heel. In de prediking en in ons geloof moet heel Jezus Christus aan bod komen. En de vraag is of dat altijd het geval is. Ik weet niet of het u is opgevallen net rondom de avondmaalsviering. Maar daar klinken steeds weer de tonen van vergeving van schuld. God die niet meer toornt. Jezus die ons inderdaad gegeven is om onze zonden te vergeven. Dat is de kleur en dat is de toon van de avondmaalsviering in onze kerken. En heel veel mensen beleven de plek en de plaats van Jezus in hun geloof ook vooral als degene die voor mijn zonden is gestorven. Die Jezus kennen ze. En om die Jezus gaat het ook als ze iemand in de prediking missen. Jezus Christus en die gestorven voor onze zonden. Maar daarover kunnen wij veel en vaak spreken. Onze Heer Jezus Christus is groter en breder dan alleen degene die zonde vergeeft en om onze zonde sterft. En wat mij betreft hoop ik door die kleine prekenserie dat wij Jezus Christus beter leren kennen. En dan niet omdat we het vaak over hem hebben, maar omdat we hem breder leren kennen, zoals wij mensen met wie we een tijd lang optrekken steeds beter leren kennen, van steeds meer kanten ze leren kennen, steeds meer van ze ontdekken. Of nog anders gezegd, eigenlijk zet ik de komende middagdiensten Jezus een beetje in de etalage, om hem zo vanaf alle kanten nou eens goed voor ogen te krijgen. U zou het ook een rondleiding in Gods genadewinkel kunnen noemen. Goed, over de Heer Jezus valt dus meer te zeggen dan dat hij voor onze zonde gestorven is. Heel de Bijbel, elke bladzijde, getuigt van hem. Of anders gezegd, je hebt eigenlijk de hele Bijbel nodig om een compleet plaatje te krijgen van wie Jezus Christus vandaag voor ons wil zijn. Ook het Oude Testament is vol van Jezus Christus. Dus wie een compleet plaatje van Jezus Christus wil krijgen, komt niet om de Bijbel heen. Hoe veelzijdig de betekenis van Jezus Christus is, horen we ook in een oud en voor sommigen vertrouwd leerboekje over het christelijk geloof. Daar wordt in paragraaf 12 het volgende van Jezus gezegd. Jezus is onze hoogste profeet en leraar. Jezus is onze enige hoge priester. En hij is onze eeuwige koning. Over dat profeetschap van Jezus, zijn priesterschap en zijn koningschap valt dan ook nog weer het nodige te vertellen volgens dat oude leerboekje. Die drie elementen komen de volgende keer uitgebreid aan de orde. We zullen dus naar Jezus gaan kijken als profeet en leraar, naar Jezus als hoge priester en naar Jezus als koning. Maar nu beginnen we bij een plaatje dat Paulus ons van Jezus laat zien. Hij heeft het niet over een drieslag, profeet, priester en koning. Hij heeft het over een vierslag. De rijkdom die wij hier in Jezus Christus hebben is wijsheid, zegt Paulus in vers 30. Is rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing. Jezus betekent voor ons wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing. Dat hebben wij allemaal in Christus. En die woorden moeten wij steeds weer opnieuw tot ons door laten dringen. Wijsheid is dus niet iets wat mijn bezit wordt. Rechtvaardigheid is niet iets wat ik kan halen en kan binnenhalen en zelf kan gaan bezitten. Dat geldt ook voor heiligheid en dat geldt ook voor verlossing. We hebben het, zegt Paulus, in Christus. Dus buiten onszelf. Wij hebben geen wijsheid van onszelf. Wij hebben geen rechtvaardigheid, we hebben geen heiligheid, we hebben geen verlossing. We hebben dus niets om ons op te beroemen. Wij kunnen niet zeggen, nou God, een beetje rechtvaardigheid zit er eigenlijk ook wel in ons. Of, nou ja, we zijn misschien niet ontzettend wijs, maar helemaal gek zijn we toch ook niet. Nee, alles in Christus, zegt Paulus. Wij kunnen helemaal niets bijdragen aan onze verlossing en aan die van de wereld. Je moet letterlijk van je plek komen en het hier van tafel halen, want hier is het heil. Niet bij onszelf. Buiten ons, in Jezus Christus. En dan zet Paulus hier dus een viertal dingen op een rijtje. De rechtvaardigheid, oftewel de verlossing, bevrijding van onze zonden. De heiligheid, of anders gezegd de vernieuwing van ons leven. En de verlossing, als laatste, de bevrijding van de dood en de machten van het kwaad. We hebben het in Jezus Christus. Bij die verlossing van de zonde kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen. De zonde is ons te machtig, dus daar moeten we inderdaad bevrijd van worden. Ook de dood is iets wat boven onze macht gaat, waar we niet tegen zijn opgewassen en waarvan we kunnen zeggen, inderdaad, het is goed dat we het in Jezus Christus ontvangen. Die verlossing. Letterlijk staat er een losprijs. Zoals er vandaag in de dag gijzelaars voor een losprijs weer bevrijd worden uit de handen van degene die ze gijzelen. Zo heeft Jezus een losprijs betaald om ons te bevrijden uit de macht van dood en kwaad. Maar hij doet het. Wij kunnen het niet. En dan staat die heiligheid ertussenin. En bij die heiligheid denken wij soms, onbedoeld en misschien ook onbewust, dat dat nog wel een beetje ons werk is. Kijk, rechtvaardiging, dat is Gods werk. God moet ons bevrijden van de zonde. Maar als we dan aan een nieuw leven moeten beginnen, heiliging, dan is het mensenwerk. God verlost van schuld, de mens begint een nieuw leven. Maar zo is het dus niet. Ook de heiliging is in Jezus Christus. Wordt ons van buitenaf aangereikt. Nieuw leven is niet minder een gave van Gods wegen in Jezus Christus dan de vergeving van zonden. Het ligt dus allemaal in Jezus Christus. En we zien hier dus al dat datgene wat Jezus Christus voor ons kan en wil betekenen veel meer is dan alleen vergeving van schuld. Het is ook het nieuwe leven. Bij hem is het. Het is dus ook die bevrijding van machten die wij niet aankunnen. Het ligt allemaal in hem. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat ik die eerste gave van Jezus Christus ben vergeten. Of in ieder geval heb overgeslagen. En dat is opmerkelijk. Niet dat ik het overgeslagen heb, maar wel dat Paulus het hier noemt. Want als u heel het begin van de eerste brief aan de gemeente van Korinthe zal lezen, dan zult u merken dat in die eerste vier hoofdstukken het allemaal gaat om wijsheid. Wijsheid tegenover dwaasheid. En dan vooral over Gods wijsheid. En Jezus, zegt Paulus, is voor ons ook Gods wijsheid. En die wijsheid van Jezus Christus is deel van de gelovigen. Maar zoals Paulus het hier zegt, blijkbaar niet van alle gelovigen. Want buiten Jezus Christus om zijn mensen dwaas. Ja, zelfs in de gemeente, zegt Paulus, kom ik mensen tegen die zich als dwazen gedragen. Als u de eerste vier hoofdstukken van de eerste brief aan de Korintiërs leest. Het gaat dus niet alleen maar om een tegenstelling tussen mensen binnen en buiten de gemeente. Paulus ziet ook een tegenstelling binnen de gemeente. Mensen die dus niet leven van de wijsheid van God in Jezus Christus. Want wat is wijsheid in de ogen van de wereld en ook van sommige gelovigen in Korinthe? Wijsheid is vooral het verhaal van succes, van ontwikkeling, van groei, van zin en betekenis. Wijsheid heeft eigenlijk alles te maken met je leven als het ware op orde hebben. Het loopt op rolletjes, je hebt het allemaal in handen, je weet waar je aan toe bent en je weet waar je naartoe gaat. Je ziet alles als het ware op een rijtje. Wijsheid is vol van de menselijke mogelijkheden, van wat wij allemaal in huis hebben, om het leven aan te kunnen en op te pakken. Wijsheid heeft in de ogen van de mensen in die tijd in Korinthe, ook in de gemeente van Korinthe, te maken met inderdaad dat je aanzien hebt. Dat je als het ware succes hebt. Dat je ergens mee aan kunt komen. Dat je ergens trots op kunt zijn. Dat je een verhaal hebt. Het zijn mensen die dus gaan voor het succes. En die van het evangelie ook een succesverhaal maken. Geloof in Jezus Christus en alles komt goed. Dan gaat de gemeente vanzelf groeien. Dan ga jij groeien. Dan krijg je succes. Dan gaat het goed met je. Dat beeld bestaat bij de wijzen in Korinthe. En dat bestaat dus ook bij bepaalde gemeenteleden. En ik denk eerlijk gezegd dat het een beeld van Jezus Christus en geloven is wat we vandaag aan de dag ook weer veel en vaak tegenkomen. Ook het geloven kan niks met losers. Ook vandaag moet je als kerk vooral succes hebben. Het maken. Op de kaart staan. Dat is wijsheid. Dan doe je het goed. En Paulus zegt nu in dit stukje, en nogmaals, daar is hij 4 hoofdstukken lang mee bezig, dus het is niet niks waar hij het over heeft. Paulus is er nu mee bezig om dat af te breken en te zeggen, kijk nou eens naar jullie zelf als gemeente van Korinthe. Hoe zijn jullie eigenlijk begonnen? Jullie waren mensen zonder aanzien. Jullie waren mensen zonder macht. Jullie hadden eigenlijk een afkomst van niks. En zegt hij er daarbij, is dat nou zo omdat het evangelie nou een keer mensen die het wat minder hebben meer aanspreekt dan anderen? Nee, Paulus zegt erbij, God heeft deze mensen uitgekozen. Het is dus niet zo dat God zegt, nou ik breng het evangelie en blijkbaar is het alleen maar voor armen aansprekend. Of voor mensen die weinig in de melk te brokkelen hebben. Of voor machtelozen, of voor mensen die geen naam hebben of geen betekenis. Nee, God zegt, ik heb bewust die route gelopen. Natuurlijk is het evangelie ook voor mensen die wel naam hebben. Maar God zegt, kijk nou eens hoe jullie begonnen zijn. Bij mij gaat de weg via mensen zonder aanzien. Voor mensen die het niet gemaakt hebben. Zo zegt Paulus, is de gemeente van Jezus Christus. En als Paulus zichzelf in hoofdstuk 4 vergelijkt met die andere christenen in Korinthe, dan zegt hij, eigenlijk zijn wij zo ongeveer als apostelen de voetveeg van de gemeente. Jullie, met jullie verhalen, jullie doen het allemaal goed, geweldig, jullie maken naam. Nou, ik zit in de gevangenis, zegt Paulus. Ik kom voor alles tegen wat het leven niet tot een succes maakt. Het gaat bij mij van kwaad tot erger. Dat is mijn leven, zegt Paulus. En dat is de weg die God gaat met mensen. Misschien moet je wel heel bang worden voor succes. Misschien moet je wel heel voorzichtig worden als het geweldig goed met ons en met de gemeente en met het christendom gaat. Als het ene succes over het andere rolt. Want wat is de wijsheid van Jezus Christus? dat hij gekruisigd is. Paulus zegt: ik kom met de dwaasheid van de prediking. Ik heb geen mooie verhalen. Ik kan het niet eens mooi zeggen, zegt hij in die eerste 4 hoofdstukken. Anderen, die kunnen het prachtig vertellen. Die maken indruk. Die hebben een verhaal. Ik sta er te stamelen en te stotteren en ik probeer Jezus Christus te verkondigen met vallen en opstaan. Maar ik doe daarin de wijsheid van God. Juist zonder aanzien, zonder macht, zonder wijsheid is God in deze wereld. En als wij dus Jezus Christus leren, beter leren kennen, meer van hem ontdekken, dan is dit nou eens iets om ook eens in het oog te krijgen. Hoe de gestalte van de gemeente van God door de eeuwen heen een geslagen en gebroken gestalte geweest is. Hoe als het ware het kruis over de gemeente en over Gods trektocht door deze wereld heen ligt. Hoe met andere woorden steeds Gods mogelijkheden in beeld komen en niet de menselijke. Hoe Gods hand zichtbaar wordt en niet menselijke macht. En is dat niet wat de gekruisigde bij uitstek laat zien? Jezus Christus in zijn wijsheid is degene die het allemaal in de handen van God legt. Bereid is er zelf onder door te gaan in het geloof en de verwachting dat God alles in handen houdt. Wat is Gods weg door de eeuwen heen toch een merkwaardig? En wat vraagt het ten diepste eigenlijk veel vertrouwen van ons? Dat succes nog niet gegarandeerd betekent dat God met ons is. En dat je soms misschien wel moet zeggen, dat waar de gestalte van het kruis aan de gemeente zichtbaar wordt, aan u persoonlijk zichtbaar wordt, dat juist daar de wijsheid van God aan ons geschonken wordt. Hoe kleiner, hoe meer bescheiden, hoe minder succes, hoe meer wij wellicht ons leven uit handen geven in de handen van God. Jezus deed het en dat is zijn wijsheid. Dat is de wijsheid die in hem ook voor ons is weggelegd. Over Jezus Christus denken we al gauw te klein en te bescheiden. Paulus komt hier met de 4 slag: wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing. Het is allemaal in hem. En dit is nog niet eens heel Jezus Christus. Er valt nog veel meer over hem te zeggen en te ontdekken. Maar in ieder geval weten wij dat wij in hem wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing kunnen ontvangen. En dat is het. We kunnen het alleen maar ontvangen. Dat maakte de gang naar de tafel zichtbaar. Ontvangen van brood en wijn. Zo kunnen we ook wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing ontvangen. En dat begint met God er in Jezus Christus om vragen. En ten diepste is dat geloof. Ik heb niks. U hebt alles. Mag ik er op zijn minst iets van hebben? In Jezus naam. Amen. Als wij al roemen, dan doen we dat niet in onszelf, maar dan doen we dat in Jezus Christus, in het feit dat hij de gekruisigde is. Gezang 192 zingt daarvan vers 1, 2, 5 en 6.
Laten we nu samen bidden en danken. Vader in de hemel. U bent op ons leven betrokken. U hebt het goede met ons voor. U laat ons delen in alles wat Jezus Christus al van u heeft ontvangen. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing. In kruis en opstanding laat u ons in hem delen. En ons gebed is dat wij uit hem mogen ontvangen wat u in hem voor ons hebt weggelegd. Heer, help ons het zo dag in dag uit van hem alleen te verwachten. Help ons ook alles van hem te verwachten. Help ons zo uit ons leven uit handen te geven en in uw handen te leggen. Help ons zo ook de gestalte van het kruis in ons dagelijks leven te ontvangen. Help ons zo in alles u te vertrouwen. Heer, dank dat het niet van ons afhangt. Dank dat wij het niet allemaal goed hoeven te maken. Dank dat wij niet al die energie hoeven te verzamelen om nieuwe mensen te worden. Heer, dank dat wij niet tegen de machten op hoeven te klimmen om ze de baas te worden. Maar dat wij in Jezus Christus alles hebben wat wij nodig hebben naar lichaam en ziel. Help ons zo te geloven wat we aan de tafel vierden. Help ons brood en wijn te ontvangen. Ja, help ons Jezus Christus zelf te ontvangen. Help ons zo te leven van wat u ons in hem geeft. Dank voor de ruimte, dank voor de rust, dank voor de tijd, dank voor de mogelijkheid om met elkaar samen te zijn. U te loven en te prijzen, in u te roemen, om wat u geeft, in Jezus' naam. Amen. Dat zal er nu gecollecteerd worden en daarna zingen we van gezang 151, de versen 1, 2... en 3. Laten wij Gods zegen meedragen uit deze dienst. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Nog even dat wij te laat binnenkwamen had te maken met het feit dat de diaconale kast op slot zat en wij dus maar een zeer beperkte hoeveelheid wijn hadden. Dus wij hebben gezocht naar meer wijn en konden die dus niet vinden. Dus we zijn blij dat er nog wat over is.
weer groot geworden.
Ja,
ja, ja, dat is bij veel mensen.
Opgehaald.
Ja, oh, dat is een